Dit is een podcast van Clara.
The thought came over me. Am I to spend the best part of my life in this wretched bondage? Forcibly suppressing my rage at the idleness, the apathy, and the hyperbolical and most asinine stupidity of these fat-headed oafs, and on compulsion assuming an air of kindness, patience, and assiduity? Zijn zinnetjes die Charlotte Bronte genoteerd heeft in het dagboek dat ze bijhield toen ze als lerares werkte in een school, Roehead, en ze woonde daar ook in. Het was bijna alsof ze daar als pensionairtje was. Ze had daar ook als kostschoolmeisje gezeten op die school. En ze moest daar lesgeven en ze deed dat enorm tegen haar zin, vooral omdat ze die leerlingen zo dom vond. Ze heeft het over, ze noemt hem fat-headed oafs. Dat zijn zo leeghoofden, mensen in wie niets zit. En daar moet zij zich dag en nacht mee bezighouden. En daarboven moet ze nog vriendelijk zijn. Ze moet proberen kind and patient zijn en assiduous, toegewijd. En we weten natuurlijk, omdat zij zo beroemd is geworden, zijn mensen gaan praten met mensen die haar gekend hebben. Zij is relatief jong gestorven. En dus is men gaan praten met mensen, collega's van haar, et cetera. Het is wel grappig, want Charlotte schrijft altijd dat ze dat probeert te verbergen. Maar dan weten we van mensen voor wie ze gewerkt heeft dat ze daar niet altijd erg goed in slaagde. En dat mensen toch ook wel eens vonden van, amai, die Charlotte, het is geen gemakkelijke. Dus het zat een beetje aan de twee kanten. Maar geld heeft zowel in haar leven als in haar werk een enorm grote rol gespeeld. Om te beginnen moet je dus weten, die vader, Patrick Bronte, vader met 6 kinderen, waarvan er 2 jong gestorven zijn, die had een inkomen als dominee van £170 per jaar. Dat was zeker niet veel, maar je kon er uiteindelijk wel van leven. En zij hebben daar ook bepaalde periodes allemaal van geleefd. En zij hadden ook nog personeel in dienst. En ik vind dat toch ook wel heel belangrijk, dat het begrip armoede is zeer relatief. Want uiteindelijk in die maatschappij waren zij toch bij de begoede mensen. Maar ze zaten natuurlijk vast in die klasse van gentlemen te zijn. Je moest dus eigenlijk een bepaalde status hoog houden, zelfs als je geen centen daarvoor had. Want er is een heel grappige opmerking van Charlotte, waarin ze schrijft dat wat ze eigenlijk graag doet, is schoonmaken. Dat lesgeven doet ze niet graag, ze is niet graag gouvernante, maar ze zegt, als ik dan toch moet werken, laat me dan maar in mijn eentje schoonmaken. Ik moet er altijd mee lachen, want ik denk dat ook soms zo. Ik denk van, goh, wc schoonmaken, dat kan ik eigenlijk ook goed, weet je. Je hebt dat niet met andere mensen te maken, bij wijze van spreken, zij dan schoonmaken. En in je hoofd kun je nadenken over de roman die je aan het schrijven bent. En dan zegt ze, laat me dan maar een housemaid zijn. Maar uiteraard, als een gentlewoman, kon zij onmogelijk een housemaid zijn. Het enige wat zij kon doen, en ook haar zussen, was gouvernante worden of lerares worden. Dus die meisjes die zijn allemaal gaan lesgeven aan de jongste. Dat moet zo'n beetje de meest docile zijn geweest. Die heeft dat het langst volgehouden. Heeft daar wel ook een boeiend boek over geschreven. Haar eerste roman, Agnes Grey. Heel autobiografisch, waarin ze erg haar beklag maakte over de onbeschoftheid van de kinderen, hoe verwend die kinderen zijn en hoe die ouders eigenlijk enorm toegeeflijk zijn tegenover die kinderen. Die kinderen laten onbeleefd zijn tegenover de gouvernante. Het is toch maar de gouvernante. Charlotte is ook gouvernante geweest. Kreeg £20 per jaar. En van die £20 moest er £4 afstaan om haar was te laten doen. Dus dat was eigenlijk al schandalig wat zij maar overhield. Op een bepaald moment hebben de zussen besloten van, we gaan onze gedichten laten publiceren. En zij moesten dat zelf betalen. Dus je betaalde aan je uitgever om te kunnen gepubliceerd worden. Die uitgever nam geen financieel risico. En zij moesten dus £31 daarvoor betalen. Meer dan wat Charlotte in een jaar verdiende als gouvernante. En dan toen Emily en Anne hun romans uitgaven, moesten zij dat beroemde boek Wuthering Heights, wil Emily, de auteur, heeft moeten £50 betalen aan de uitgever opdat hij het zou uitgeven. Charlotte had een hekel een hekel, een gepassioneerde hekel aan het bestaan van lerares en gouvernant. En een van de dingen wat ze vreselijk vond, was dat klassebewustzijn. Want wat was je als gouvernant? Je was geen lid van het lager personeel. Je was geen housemaid, je was geen nurse, je was geen kok. Je was daarboven. Maar je was ook geen lid van de familie. Dus je zweefde eigenlijk daartussenin. Het lager personeel moest niet van jou hebben, want jij was die trut van de gouvernante. Maar de mensen van het gezin keken ook op jou neer, want je was maar de gouvernante. Dus dat betekent dat hij uiteindelijk in een verpletterende eenzaamheid terechtkwam. En bijvoorbeeld als ze gingen wandelen met de kinderen, dan de ouders van die kinderen zouden geen woord tegen hen zeggen, want het waren maar de gouvernante. Dus je ziet telkens opnieuw haar beklag maken over dat isolement, die eenzaamheid en ook de vernedering. De vernedering van die positie. En wat ik ook heel grappig vind, is je ziet zo die werkgeefsters in actie, hè, wanneer ze schrijft. Want dan zegt ze dat ze altijd maar, als ze dus een moment niks te doen heeft, dan zegt haar bazin, oh ja, dat kan niet zijn, hè, Charlotte die niks te doen heeft. En dan hop, krijgt ze verstelwerk. Ze krijgt allemaal verstelwerk op haar schoot gegooid. En ze moest overhemden maken voor mannen. En dat komt ook vaak in de romans, als ze zo'n hekel heeft aan dat verstelwerk en dat naaiwerk. Daar doet zij haar beklag over. De biografe is dan gaan praten met die mevrouw die haar al dat verstelwerk liet doen. En die zei, ja, maar die Charlotte, ze was nooit tevreden. Ze was altijd aan het zagen. Het was altijd iets. Dus je ziet daar heel veel wederzijdse frictie. Een mooi citaat dat ik wil voorlezen. En dat komt uit Jane Eyre. Jane Eyre die ook op een bepaald moment lerares is in een school. Gebaseerd op de school waar Charlotte zelf lerares was geweest. En die zegt, I had no communication by letter or message with the outer world. School rules, school duties, school habits and notions, and voices and faces and phrases and costumes and preferences and antipathies. Such was what I knew of my existence. He, dus het enige, mijn hele leven draaide rond die verdomde school. And now I felt that it was not enough. I tired of the routine of 8 years in an afternoon. En dan vind ik dat schitterend. I desired liberty. For liberty I gasped, for liberty I uttered a prayer. En ik vergeet dat het was de tijd dat men enorm vocht voor liberty voor de slaven. Dus zij verbond zichzelf met het lot van de slaven. I uttered a prayer for liberty. It seemed scattered on the wind and faintly blowing. I abandoned it and framed a humbler supplication for change, stimulus. That's petition too seemed swept off into vague space. Then I cried, half desperate, grant me at least a new servitude. Als ik niet vrij kan zijn, geef mij dan tenminste een verandering in die onvrijheid. Wat je merkt in het werk is dat eigenlijk geld staat gelijk met onafhankelijkheid. Wie geld heeft, moet niet de vernederingen ondergaan en kan eigenlijk zelf beslissen wat ze doet. En er is het prachtige personage Shirley, trots personage, die centen heeft. Haar oom die wil dat ze met een bepaalde man trouwt, zij wil dat niet. En dan zegt ze tegen hem, I disdain your dictatorship. Dus omdat zij geld heeft, kan zij zeggen, ik kijk neer, ik minacht jouw dictatuur. En in Jane Eyre zal ook Jane Eyre uiteindelijk onafhankelijk zijn, omdat er haar een erfenis in de schoot valt. En op dat moment kan zij ook heel trots zeggen, I told you, I am independent, sir, as well as rich. I am my own mistress. Prachtige zin. Wat ik ook heel boeiend vind, is dat ze heel dikwijls zegt van, kijk, je hoeft niet zoveel centen te hebben. Op een bepaald moment erft Jane Eyre 20.000 pond. En ze zegt, maar dat is veel te veel, ik heb niet zoveel nodig. En ze zegt, weet je wat, ik ga dat verdelen met mijn neef en mijn twee nichten. Dan gaat de kwaliteit van ons leven enorm toenemen. En bijvoorbeeld in Villette zegt ze dat haar hoofdpersonage Lucy, die heeft 15 pond. En die 15 pond maakt het hele verschil. Want door die 15 pond kan zij de boot nemen naar België. En daar zal alles gebeuren.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.